Ivo Michiels, ik kwam hier binnen en ik zag die rijen prachtige pennen liggen. En ik dacht aan die referentie in de Alpha-cyclus naar een gouden pen. En ik dacht, kijk, alles wat in de Alpha-cyclus staat is waar of is op een of andere manier verbonden met de schrijver.
Ja, dat zal wel zo zijn, denk ik, wanneer ik nu zelf naar die pennetjes kijk die ik in de loop van de vele jaren heb gebruikt en uiteindelijk ook heb bewaard, dan heb ik het gevoel alsof het werk aan het boek steeds nog bestaat. Want aanvankelijk schreef ik bijna alles uitsluitend met de pen. Een tekstverwerker kwam veel later aan bod. Het was een beetje saaie en trage arbeid, uitsluitend al die versies opnieuw schrijven en opnieuw schrijven en opnieuw schrijven. Maar de pen heeft mij toch altijd geholpen om dieper en dieper in het taalmedium in te dringen. En misschien vandaar mijn hobby om de pennen die ik gebruikt heb ook te bewaren. Er zijn andere pennen toegekomen die niets met mijn werk te maken hebben. Geschenken en zo, dat gebeurde ook. Maar misschien moet ik dat niet vertellen, maar het gebeurde bij mijn ouder werk dan, dat ik, naarmate ik een nieuwe versie aanvatte op het papier, ik ook een andere pen gebruikte.
Dat was iets ritueels.
Dat was iets ritueels, maar ook misschien omdat wat later met de computer is gebeurd. Je probeert van een bepaalde versie afstand te nemen. En in die tijd bestond praktisch alleen de pen en dan de schrijfmachine. En je nam met een nieuwe versie en een nieuwe pen afstand van de vorige versie. Dat doe ik nu. Nu vandaag schrijf ik nog een eerste versie met de pen en dan ga ik heel snel met die tekst die op papier staat naar de computer en ik gauw gaat hij dan op het scherm. Eén, omdat ik dat heel gauw moet doen, want zo niet kan ik hem niet meer lezen. Ik kan mijn eigen geschrift niet meer lezen dan. En twee, omdat je dan op het scherm al reeds afstand hebt. En je kan creatief gemakkelijker op het scherm dan verder, omdat het lijkt dan al een nieuwe tekst te zijn. En daar leef je dan verder in.
Bent u iemand die veel weg heeft gekrast of door heeft gestreept in wat u aan het schrijven was?
Eigenlijk wel, ja. Het is, maar ik deed dat niet zo eigenlijk. Ik had om een beetje in de volgorde te zeggen, de eerste versie die onleesbaar was, gauw opnieuw geschreven om de stroom te behouden, maar niet accuraat zijnde in de grammatica, nee, niet het juiste adjectief, ik wist wel ongeveer wat ik bedoelde, maar gewoon naar de stroom houden. En dan begon een traag werk van herschrijven en herschrijven en herschrijven. Dus het is meer een herschrijven geweest in de diverse versies dan wel een schrappen. Er werd geschrapt en bijgeschreven en dan begon een nieuwe versie. Maar het is opnieuw beginnen, altijd opnieuw beginnen. Ja.
Dat is in alle vezels van uw werk zo opvallend, die beweging van iets dreigt op te houden of iets waar een eind aan wil gemaakt worden, maar alleen omdat er daarna opnieuw iets kan beginnen. We hebben nu dit radioboek gehoord. Het woord amen heeft daar een belangrijke rol, maar het amen niet als een afsluiting, maar als bijna een soort van krachtwoord om ergens aan te beginnen.
Ja, precies. En het is erom dat ik zo langs mijn neus weg wel eens gezegd heb dat dit verhaal voor het radioboek eigenlijk een klein beetje testamentair is. Er zit het stukje van een visie geconcentreerd die altijd aan mij gekleefd heeft. En dat is misschien ook een van de redenen waarom ik zelden of nooit, tenzij in mijn beginjaren, in mijn literaire puberteit, afgesloten romans heb geschreven. Ik begon aan een cyclus, wetende dat het ene boek alleen maar een aanleiding was voor het volgende. En vandaar, de Alpha-cyclus heeft 5 delen eigenlijk, en de Journal Brut-cyclus heeft er 10. En ik kon niet denken in een romannetje van 1 boek. Dat was er hoorde een afsluiting bij en ik zag geen afsluiting. Het is altijd continu, het loopt door. Precies, dat is het gevoel zoals ik in het leven sta. De dingen gaan door, ook al ik er niet meer zal zijn, de dingen gaan voort. Er is geen afsluiting. C'est l'infini. Dat houdt mij bezig. En vandaar dat ik steeds weer... na het afsluiten van de cyclus Journal Brut, begon ik alweer aan een nieuwe cyclus. Bescheidener, minder deeltjes en zo. Maar ik zag het weer in een cyclus. Dus meer dan 1 boek. Mm-hmm. Ja.
En dat heeft niet zozeer te maken met het niet kunnen ophouden. Het is meer het altijd weer willen beginnen.
Het is het altijd weer willen beginnen. Ik ben al eens eerder begonnen, maar ik weet voortgaan met beginnen.
Het is nog te vroeg om die conclusie nu te maken, maar we zullen er straks misschien op terugkomen. Zou het niet een vorm van utopisch denken zijn? Zou u niet een utopisch schrijver zijn? Iemand die het idee van de utopie bijna tot in de abstractie koestert?
Wel, daar heb ik nooit aan gedacht. Het kan er misschien in zitten, maar het is voor mijn gevoel steeds geweest alsof ik tekort kwam. Er is een gevoel van, wanneer ik stop, heb ik iets niet afgemaakt. Ik moet ermee doorgaan, er is nog te veel dat niet gezegd is, dat in mij voortleeft en... Ik wil naar een ruimere visie nog, naar een completere vulling van de tekst. En het is eerder een gevoel van tekortkoming dat me drijft om voor te gaan.
Mm-hmm. Ik zou het eerst even met u willen hebben over aan de ene kant schrijven aan een oeuvre en altijd opnieuw definitief beginnen. En aan de andere kant, het andere tekstwerk, zoals u het ook ergens in de Alpha-cyclus noemt, schrijven voor de krant. Schrijven dat veel meer in tijd en in ruimte begrensd is dan het schrijven aan uw oeuvre. Hoe verhielden die twee zich eigenlijk tot elkaar?
Ja, in de aanvang was ik schrijver voor de krant. En dan spoedig daarop ook voor radio en televisie. Dat heeft mij op de een of andere manier, wanneer ik het nu bekijk van op afstand, aan materie geholpen. Dit wil zeggen, het alert zijn in het dagelijkse leven. Dat wat gebeurt, waar je als gewone sterveling misschien aan voorbij gaat, omdat je bepaalde relaties niet ziet. De journalistiek leert je relaties zien tussen de dingen, tussen de mensen, tussen de gebeurtenissen. En het is misschien die samenhang van de relatie die ik uit de journalistiek heb overgehouden en mij geholpen heeft om bij het schrijven van mijn boeken dat constant gevoel van gevuldheid te hebben gehad. Want kijk, men heeft mij... terecht of ten onrechte, in de loop van de jaren vaak verweten dat mijn boeken complex waren, een beetje moeilijk waren. En dat zal misschien juist geweest zijn. Maar het is steeds zo geweest dat ik niet in geen enkel opzicht... Maar ik vond het leven complex. Ik vond dat wat ik ervaarde complex. Ik vond de mensen die ik ontmoette en in hun relaties complex. Dus ik kon moeilijk een heel simpel verhaal leggen over die complexiteit. Dus ik was bezeten door de complexiteit die men brengt. En de wereld is niet op verbeterd, is zeker niet eenvoudiger geworden. Die complexiteit blijft bestaan. Aan de andere kant is het zeker zo dat... de eenvoud die ik in het schrijven wel betrachtte, dat ik die eenvoud hoopte een een andere wending te geven, eenvoudig door, ik geloof dat een of andere criticus, ik geloof George Jardé destijds, mij gezegd heeft, door iets anders te zeggen, wordt het ook anders en krijg je diepgang. Het is de manier waarop je de dingen zegt, dat de diepgang ontstaat.
Kunt u daar een voorbeeld van geven?
Ja, ik ga een voorbeeld uit de film geven. In 1955 maakten wij de film Meebesterven in de haven. Wij hadden op dat ogenblik, wij, Roland Verhaver, Tarik Kuipers en ik, de drie kompanen, wij hadden maar één bekommernis. Dat was met onze film naar de vorm toe voor Vlaanderen eindelijk een film te geven. Aan Vlaanderen een film te geven. Weg van de folklore en de gemakzucht. De gemakzucht in het beeld en zo. Maar dus echt nu ze... Dus, op internet zijn al de foto's en aanhalingstekens staan. Ze waren jong en ambitieus. Iets te maken dat zou kunnen standhouden naast de idolen die wij hadden. Orson Welles, zeg maar, enzovoort enzovoort. Goed. Het verhaal was uit het leven gegrepen. Ja. Maar... was niet onze grote bekommernis. Daar bleven we niet zo erg bij stilstaan. We moesten dit verhaal wel 20 keer per week gaan vertellen bij mensen waarvan wij hoopten dat zij geld zouden geven om die film te maken. Maar we waren dit verhaal de lange duur zo beu door het vertellen. We hebben uiteindelijk in ieder geval het geld gekregen en we hebben de film gemaakt. En het was een film die vormelijk goed en sterk was. Ik heb hem laatst nog moeten terugzien, omdat ik hem moest inleiden. En dat stond nog goed op zijn poten, vormelijk. Nu, 2 jaar geleden, wordt mij een website doorgespeeld uit Californië. Van een uitgeweken Rus. En die schrijft letterlijk in die website, en ik heb hem onmiddellijk geprint. Wij... jonge studenten aan de Universiteit van Leningrad, dat Sint-Petersburg heette toen nog Leningrad, wij hebben kilometers en kilometers te voet afgelegd om die film te kunnen gaan zien en hem opnieuw te kunnen zien. Want dat was nu de film die recht naar ons hart hing, die sprak over de eenzaamheid van de mens, die sprak over de gevaar van de mens, die sprak over onze dissidentie. Wij hebben nooit 1 seconde gedacht dat wij een film maakten over Russische dissidenten. Geen ogenblik, we kenden het nauwelijks. Dus door alleen aan die film een bepaalde intensiteit te geven, vormelijke intensiteit, hadden wij een hand gereikt aan Russen, jonge Russen, die onmiddellijk verwantschap voelden met wat wij in de film hadden neergelegd. En dat is voor mij het schoonste bewijs dat de intensiteit waarmee je vormen aan iets geeft, aan een emotie, want alles is emotie, dus als je de intensiteit weer je vorm geeft aan de emotie, maakt dat het de intensiteit is, de vormkracht is, het vormgezicht is, dat de hand is die uitgestoken wordt.
Ja. Hebt u op een gegeven moment ervoor gekozen om die intensiteit vooral te zoeken in het schrijven? Naast weliswaar ook het beeld en het geluid? Of is dat vanzelf gekomen?
Nee, het zal een tik geweest zijn, denk ik. Het is namelijk zo dat, want we deden het voor de film, wanneer ik uiteindelijk met de film als regisseur dan gestopt ben, is omdat ik dat constant zoeken achter geld niet langer kon dragen. Ik dacht, schrijven heeft tenminste mijn kamer, mijn papier en niet specifiek veel geld nodig. Maar die intensiteit, die dacht... Wij leefden toen in een tijd, in de jaren 50.
En ja, vertel mij daar eens iets over, ja, ik was er toen nog niet.
Nee, maar in de jaren 50 werden wij overspoeld door massa nieuwe tendensen. Er was de abstracte schilderkunst. Er was het living theater dat uit Amerika naar Europa overwaaide. Er was een totaal nieuwe film... idee die we hadden Ingmar Bergman, we hadden Orson Welles, we hadden de Italiaans neorealisme, de fietsendief, enzovoort. Dus we werden overstroomd overstelpt door nieuw. En in dat nieuwe, dat voelden wij wel, was vooral een drang aanwezig om de wereld een boodschap te brengen. Ik herinner me een architect in Frankrijk als André Bloch stichtte een tijdschrift waarin hij vooral de versmelting tussen de manier van leven. De manier van leven en de kunst, de lijnen die je omringde, de woorden die je omringde, om die samen te brengen in één harmonisch geheel. En wij hadden dan ook een verschrikkelijke hekel gekregen aan slogans. Het sloganleven, publicitair en ander, dat hing ons dik de keel uit. En om weg te geraken van die banaliteit in het loslippige bestaan, gaf ons de drang om intenser op de essentie van het woord in te gaan ook.
Ja, want met het slogan Neske hebt u eigenlijk ook afgerekend in de alfacyclus, hè?
Ik heb geprobeerd, wanneer er slogans zijn in de alfacyclus, dan zijn ze daar ironisch in de eerste plaats. En dat is gek genoeg dat de generaties van nu dit precies beter beginnen in te zien dan daarvoor. Uh-huh. Ja, ik ervaar nu jonge mensen die ook in de vertaling ervaar ik dit. Een boek als Orchis Militaris bijvoorbeeld is dan in het Frans vertaald en met een ongelooflijke begrip is dat onmiddellijk begrepen geworden. Niemand heeft gezegd dat dit moeilijk was of dat dit onbegrijpelijk was. Nee, men heeft het onmiddellijk begrepen en onmiddellijk doorgehaald. En dat is fijn. Want dat is recent allemaal, wat ik nu vertel.
Ja. Zou het kunnen, meneer Michiels, dat door de jaren heen wij door alle nieuwe communicatietechnologieën dat wij als vanzelf gewoon worden aan zoveel verschillende taalregisters en taalspelen, dat wij het lezen van uw boek veel meer kunnen ondergaan, terwijl vroeger veel meer, men zich misschien veel meer onwennig voelde bij de vreemde registers die er allemaal werden gebruikt. En dat wij nu, dus door het feit dat wij er minder moeite mee hebben om door dat taalexperiment te gaan, omdat heel ons leven eigenlijk al uit een taalexperiment bestaat, dat we ons meer concentreren eigenlijk op een soort beeld van de tijd dat daarin wordt geschetst. Zou dat kunnen?
Dat zou zeker kunnen. Bovendien, men heeft in de jaren, dat was ook in de jaren 50, eind van de jaren 50, was er een op literair wereldvlak gaat de roman ten onder. Dat was uit Amerika overgewaaid bericht. De roman gaat ten onder, de roman gaat verdwijnen. We hebben daarop gereageerd met de middelen die wij toen hadden. Maar de schrik dat het boek zou kunnen op de achtergrond geraken na de televisie, die dat in volle bloei begon te komen.
En misschien ook na de oorlog, had dat taal misbruikt kon worden.
Taalmisbruik van tijdens de oorlog dan en zo. Dus, als je nu de evolutie bekijkt, zelfs de computer is woord geworden. Politici, studenten schrijven hun blogs op de televisie. Zij maken zelf hun teksten. Zij zijn terug naar het woord gegaan. En het is misschien niet het boek, maar het is wel het woord. En de journalistiek op dit ogenblik. Ik volg het een beetje op de voet. Hier in Frankrijk dan. De media maken het politieke leven op dit ogenblik. Het politieke leven wordt gemaakt door de media. Maar de correctie komt via internet. En heel veel jonge mensen die zich voordien nauwelijks interesseerden, zeker niet aan riposten, antwoorden op officiële nieuwsgeving, die gaan nu zelf op internet hun eigen repliek geven. Die gaan oppositioneel zich instellen. Mm. En niet alleen bij studenten, hoor. Niet alleen bij studenten, ook gewone mensen gaan zich interesseren om wat rond hen gebeurt en gaan hun positief nee, dat is een positief nee, zetten naast het ja dat dan overal officieel verkondigd wordt. Ja, het is een schitterend verschijnsel. Ja. Ja.
Het is ook bewonderenswaardig dat u zich zo... deel weet eigenlijk van die internetgemeenschap. U schrikt er niet voor terug om hier met de technologie om te gaan. Hè? Veel mensen van uw leeftijd zeggen niet meer voor mij.
Nee, ik moet zeggen, ik ben er zelfs door geboeid. Ik heb de tijd ook niet meer om heel diep in te dringen in al de mogelijkheden van het computerwerk dat zo complex is en zoveel toelaten en zoveel mogelijkheden open. Ik ga dit allemaal niet meer doen, maar ik gebruik het waar ik kan en het leert mij ontzettend veel. Ja, ja, ja. Ik zou het niet meer kunnen wegdenken uit mijn bestaan. Zeker.
Kan het zijn dat schrijven voor u een middel was om tot de intensiteit van het volle leven te komen, om erin te slagen om een weerslag te vinden voor de intensiteit van het volle leven?
Ja, ik denk het wel. Maar ik wil eerst zeggen dat het is altijd voor mij toch, maar ik denk voor ieder schrijver, heel moeilijk te spreken over zijn werk. En ik heb daar altijd moeite mee. Hoe vaak je het ook moeten verdedigen. Ik heb dat altijd verdedigd met zeer veel brio en zo. Maar het is zeker zo dat op een bepaald ogenblik voel je in je binnenste dat je een overdaad van materie zit.
U hebt al het woord eerder al in de mond genomen, maar wat is dat eigenlijk, die materie? Dat is onverwerkt verleden.
Ja, dat is... De Fransen hebben dan een mooi woord, vécu. C'est le vécu. En ik gebruik dat woord vaak, of dat wij in Antwerpen een kroeg hadden, die heette Le Vécu. En dat was een beetje een narcistieke kroeg in Antwerpen. Trouwens, het is op de treden, dus op de treden van de Vécu, dat de dichter Hugh Pernat gestorven is.
Natuurlijk.
Ja, dus het woord Vécu is voor ons niet zozeer een Frans woord, maar het betekent in grote lijnen wat je aan bestaan ervaren hebt, de ervaring, het beleefde. En dat ruwe materiaal proberen te ordenen en te zien in hoeverre dat het persoonlijke ruwe materiaal ook betekenis heeft in het universum. Dat is de misschien wel in overdreven zin de betrachting van het ik een wij te maken. En ik gebruik dan, en iedereen, elk schrijver doet dat bijna, maar soms meer en soms minder verdoezeld. Maar je gebruikt toch altijd dat wat langs en door je heen is gegaan. En dat, die materie, van datgene wat door je heen is gegaan, wat je getroffen heeft, wat je bijgebleven is, wat je als emotie hebt opgestapeld in jezelf, vrolijk en triest, dat verwerken tot een tekstbestaan, waarin, als het ware, je sporen nalaat. Je laat een spoor binnen in die continuïteit, binnen het bestaan dat nooit eindigt. Het is niet omdat ik eindig, dat het bestaan eindigt. Het eindigt niet, het gaat door. En in dat doorlopen van het bestaan, daarin een spoortje achterlaten en misschien iemand daarmee plezier doen. En ik heb het dan ook vaak ervaren dat ik ergens zat in de boekenbeurs of zo, om mijn boeken te signeren, dat er dan iemand voorbij kwam. Dat gebeurde de laatste jaren meer dan vroeger. Vroeger waren de mensen en de lezers meer op afstand een beetje schuw. Maar die drempelvrees die valt meer en meer weg. En dan komen ze naar je toe en zeggen, ja, weet u nog, 20 jaar geleden, dan was ik bij mijn ouders in de dagbladhandel en daar kwam u alle dagen een krant kopen. En nu, het sedert 10, koop ik al uw boeken en ik heb ze allemaal gelezen. En ik hoop dat ik er nog, dan kunnen we doorgaan met ze te lezen. Dat zijn, plots krijg je menselijke contacten en van mensen die je gekend hebt, maar niet echt gekend. Die passanten, mm-hmm. passanten. Maar die passanten worden levende wezens. Mm-hmm. En dat is mooi.
Ja. Kan het zijn dat het verleden u soms overweldigt, omdat u terugdenkt aan iets en dat het ineens een heftige ervaring is, waar u nog niet over geschreven hebt?
Dat kan, maar ik ben iemand die niet nostalgisch is. Nostalgie ken ik niet. Ik ken ook geen heimwee. Bijvoorbeeld, wanneer ik terug naar Antwerpen ga, dan kom ik in die stad en alsof ik er nooit ben weg geweest. Ik ben daar 100% thuis, onmiddellijk van het eerste uur. Maar wanneer ik hier ben, heb ik geen heimwee naar Ginder. Ik ben ook geen nostalgie naar het verleden. Dat heimwee ken ik niet. Alleen ervaar je meer en meer dat agressie blijft. Dat pijn blijft. Dat vreugde blijft. Wanneer ik terugdenk, wanneer bepaalde emoties terug boven komen, verstuw ik ze via de tekst naar de toekomst. Ik denk altijd in termen van morgen. Ik denk altijd in termen beginnen. Altijd beginnen. We gaan opnieuw beginnen. Maar met de materie die je hebt, het lijden dat je hebt meegekregen, de lach die je hebt meegekregen, die draag je mee en daar ga je mee naar het morgen toe.
Mm-hmm. En daar wordt geen traan bij verpinkt, eigenlijk?
Nee. Het kan wel gebeuren dat ik door een tekst, ook van mij, die ik dan terug ter hand neem, later toevallig, dat ik daardoor ontroerd ben. Dat kan gebeuren, omdat die ervaring waarschijnlijk na het schrijven even in een of andere manier verdwenen is uit de herinnering. Maar nee. Het is steeds die drang, die enorme wil om voort te doen. Om te blijven voortwerken, voortcreëren, zolang je dat tot de laatste ademsnik voortdoen, nooit stoppen. Opnieuw beginnen, omdat het is zo dat je vooraf weet dat wat je ook doet, de perfectie bereik je toch nooit. Daar moet je dus niet naar streven, want die bereik je niet. Maar je kan wel doen om altijd beter te doen. Mm-hmm. En steeds proberen beter te doen, ja. Ja.
U hebt nu voor dat radioboek een tekst gelezen. Het concept achter het radioboek is een tekst die leeft door het gesproken woord, een tekst die overgeleverd wordt door het gesproken woord. Is dat een idee wat u aantrekt?
Zwijg mij daarover. Ik zal u zeggen, ik schrijf mijn boeken luidop. Ik heb altijd luidop gewerkt. Ik heb veel lezingen gehouden vanuit eigen werk. Ik ben ooit in Frankfurt een lezing gehouden, uiteraard in het Duits, interview in het Duits. De mensen in de zaal vroegen, leesden ook een fragment in het Nederlands. Ik heb in het Nederlands gelezen en iedereen had verstaan wat ik gezegd had en waarover het fragment ging. Dus de teksten zijn bij mij auditief. Ze zijn zo op het geluid en op de intonatie en op ingespeeld. Dus ik heb altijd gehoopt dat mijn teksten op een plaatje zouden staan. Dus ik ben dus zeer blij dat dit gebeurt, ja.
Nu staat Amandine op een plaatje.
Maar ik denk dat het ook te horen is, als je de tekst hoort, dat het geschreven is om gehoord te worden. Dat hoor je misschien niet bij al van mijn teksten zo duidelijk, maar het is zo. Er zijn ook Er zijn teksten, ook oudere teksten van mij, teksten als Exit en zo, uit de Alpha-cyclus, die in scholen zijn opgevoerd geworden. Het boek Alpha, er is een film van gemaakt, door kinderen gespeeld, anderhalf uur speelfilm, gespeeld door kinderen. Dus het is... Het gesproken woord is altijd aanwezig, ja. Het gesproken woord.
Ivo Michiels, dank u heel hartelijk voor dit interview.